Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. De tweede keer wordt aan u bekendgemaakt dat voor de kerkenraad geloofsbelijdenis hebben afgelegd Mathilda Elisabeth Baan, Anna van Brussel-Looy, Diverina Josina den Hoed, Jacoba Sarah Kooiman en Maartje Cornelia Westerbeke-Broeren. De openbare belijdenis zal plaatsvinden, zo de Heere wil, de kerkdienst van morgenochtend. Vanmiddag om 14:45 zal de Pinksterfeestviering met de kinderen van de zondagschool zijn, waarbij ook alle worden uitgenodigd. Volgende week zondagmorgen zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Morgenochtend is er 1 collecte voor de kerk. En volgende week zondag zal de collecte bestemd zijn voor de kerkelijke kassen. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 47, vers 4 en 5. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom en de eersten van de staat. 4 en 5 van Psalm 47. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Handelingen 2, de verse 1 tot en met 21. Handelingen 2, de eerste 21 versen. En na de schriftlezing zingen we Psalm 106 en daarvan het 3e vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtiglijk bijeen, en er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wij horen vanmorgen het woord Gods uit het boek van de psalmen, uit de 68ste psalm. En de tekst vindt u in psalm 68, de versen 25 tot en met 28. 25 tot en met 28 van psalm 68. Daar lezen wij: O God, zij hebben uw gangen gezien, de gangen mijns Gods, mijns konings in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. Looft God in de gemeenten, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Daar is Benjamin de Kleine, die over hen heerste, de vorsten van Juda met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij bidden voor broeder Schelvis in Kalando. Het gaat achteruit met hem. Hij is erg zwak. Wij danken de Heere voor het feit dat broeder en zuster Gerrit Bom in de afgelopen week mochten terugzien op een huwelijksweg van 30 jaar. En dankzegging ook voor het gezin van Gert en Karin van de Nieuwendijk. Daar is in de afgelopen week een zoon geboren. Laten wij samen bidden. Heren, aan de morgen van deze dag zien wij allereerst tot u op. Gij brengt ons samen, gij geeft ons uw woord, het evangelie, het Pinkster-evangelie, de boodschap van de vervulde belofte, want dat de Heilige Geest kwam, dat was omdat het voorzegd, omdat het beloofd was. Dat was in het Oude Testament al voorzegd, dat heeft de profeet Joël en andere profeten al mogen aankondigen. Dat hebt gij, Heere Jezus, zelf ook beloofd. Ik zal u de andere trooster zenden. Heere, en u hebt u het allemaal nog waar gemaakt ook. Petrus mocht ervan getuigen. Dit is het wat gezegd is door de profeet Joël. En daarin is uw belofte, Heere Jezus, ook werkelijkheid geworden. De andere trooster is gekomen en hij is aan het werk gegaan. En hij heeft het uit de verdiensten van u als zaligmaker genomen. En hij heeft het toen en daar onmiddellijk aan mensen verkondigd en toegepast. Heren, die dingen mogen wij vanmorgen, mogen wij op deze dagen weer horen. En we mogen terugdenken aan dat heilsgebeuren. Want minder was het niet. Een heilsgebeuren. Het hoort bij die keten van uw grote daden die gij verricht hebt tot zaligheid van zondaren. En als we dan met elkaar op deze dagen weer dat voorrecht ontvangen om op deze zaken te zien, dan bidden wij u, Heere, om de werking van die geest. We weten uit uw woord dat uw arm niet verkort is. Al leven wij wel in andere tijden. Al maken we dat zo niet meer mee dat er op één dag 3000 worden toegebracht onder de verkondiging, de ene enkele verkondiging van uw woord. Maar Heere, al was dat dan gans bijzonder, het is toch eigenlijk ook altijd alweer heel bijzonder als er één zondaar zalig wordt. Als er één uit de duisternis getrokken wordt tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Dat is al niet minder dan leven uit de doden. Dat is een nieuwe schepping, want die in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Dat is niet minder dan een nieuw bewijs van uw goddelijke almacht. Als gij over de geestelijke dood triomfeert en het leven in plaats van de dood geeft. En het is niet minder dan een bewijs van uw goddelijke genade. Als ge een verloren, verdorven, onwaardige zondaar die gunst, die onverdiende gunst bewijst. Dat hij niet langer dienaar der zonde, dienstknecht van de boze, maar dienaar van de Heere Jezus, de koning der koningen mag worden. Heere, wij bidden u om dat wonder, dat in principe hetzelfde is als toen. Dat gij nog altijd werken moet, omdat mensen het niet kunnen bewerken. En dat dus nog altijd een genadewonder en een wonder van uw almacht zal zijn. Zoals het ook bij ieder van die 3000 zo was. Heere, doet u het ook vandaag. Doet u het ook onder ons. Doet u het ook overal waar uw woord gebracht wordt. Trek ze. En al is dan inderdaad één zondaar die zich bekeert, reden tot blijdschap in de hemel en stof tot verheuging te midden van de engelen. We mogen u bidden, Heere, om het menigvuldiger te doen dan een enkeling hier en een enkeling daar. Uiteindelijk hebben we het allemaal nodig. En wordt u er niet in verheerlijkt, o Heere, als het getal van de onderdanen groot is? In de veelheid der onderdanen is toch ook des konings heerlijkheid. Heere, doe uit genade wonderen onder ons en op deze dag en over de gehele wereld. En breid uw koninkrijk uit en laten er velen gevonden worden die voor het eerst in hun leven leren vragen naar hun schepper, naar hun maker en naar de God tegen wie ze gezondigd hebben en met wie ze verzoend moeten worden. En wilt gij zo uw werk groot en heerlijk maken, Heere, en uw naam daarin verheerlijken. Trek er velen uit Satans macht, uit de duisternis en breng ze in het licht. En wilt gij ook degene die gij kent, in wie leven gij uw werk begonnen zijt, verder vervullen en leiden en heiligen en vernieuwen door het werk van de Heilige Geest. Er zal altijd weer opnieuw werk voor de Heilige Geest zijn, ook in het leven van uw volk en kinderen. Want er moet nog zoveel worden weggenomen en afgebroken en uitgebrand. En er moet ook nog zoveel worden vernieuwd en verlevendigd en gesterkt en onderwezen. Heere, wilt gij, o Heilige Geest, dat werk ook doen bij hen die u vrezen. En laat er zo ook een opwassen en een toenemen mogen zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Heere, dat zijn in feite de hoofdzaken die we van u te bidden hebben. Schenkt u ze, Heere. En als we dan zeggen dat het de hoofdzaken zijn, laat het dan voor ons ook inderdaad de hoofdzaak wezen. Laat dat ding de zaak zijn, Heere, waar ons hart naar uitgaat en waar onze geest mee bezig is. En waar we kennis aan zoeken te krijgen. Laat dat het zijn, Heere, dat ons leven beheerst en beïnvloedt en doortrekt. En wilt ge dan verder ook in alle andere noden genadig voorzien, want die zijn er ook. Noden van lichamelijke aard, noden nog weer van andere aard, Heere. Er zijn ook mensen met zorgen, er zijn mensen met verdriet, er is ziekte. We denken aan broeder Schelvis, hij is al zo lang ziek, Heere. Maar, en het gaat iedere keer weer een klein stukje verder achteruit en hij wordt iedere keer weer een beetje minder. Totdat straks ook zijn einde daar zal zijn en daar gaat het toch hoe langer hoe meer ook met hem naartoe. O Heere, wilt u hem op die laatste etappe van zijn levensreis vergezellen, nu hij vaak ook eenzaam en stil alleen in een kamertje in Calando ligt. Bezoek hem daar met uw heil en wilt gij hem die Pinkstergeest schenken, opdat hij vertrouwend op uw woord zich aan u mag, uit de Heere mag toevertrouwen. Wees hem in lichamelijk en in geestelijk opzicht nabij en goed. Wij hebben reden om uw naam ook te danken, Heere. Want er zijn zegeningen, er is bij Gert en Karin van de Nieuwendijk gezinsuitbreiding gekomen in de afgelopen week. U hebt het wel gemaakt, Heere, met het pasgeboren kind, met Karin die aan dit kind het leven mocht geven. Wij danken u ervoor, Heere, dat u ze gedachtig zijt geweest en wij bidden van u dat u ze nu verder ook uw genade wil schenken. Dat kind in de eerste plaats, Heere, laat het gezond en wel mogen opgroeien, maar laat het door u versierd worden met de vrezen van uw naam. Dat is meer waard dan zoveel andere dingen die we voor onze kinderen overigens ook mogen begeren. Heere, laat het de ouders er ook om te doen zijn om hun kinderen te mogen opvoeden in de vrezen des Heeren. En wilt u ze daartoe alles schenken. Ook danken we uw naam voor het feit dat broeder en zuster Bom terug mochten zien op een weg die ze samen mochten gaan, 30 jaar lang door uw goede hand gespaard en tot nog toe verzorgd. Heere, u komt daar de dank voor toe, want u bent er de gever van, de weldoener. Laten ze zo ook in u eindigen. En tegelijkertijd ook in dat besef van afhankelijkheid dat u die tot nog toe zorgde nu ook voor de toekomst moet zorgen en dat u dat ook voor hen wilt doen. Hoe hun weg ook verder zijn zal, Heere, gedenk ze in uw gunst en laten ze bij u mogen schuilen met alles, ook voor het lichaam en voor de ziel. Wees zo met hen die moeite en zorg hebben. Denk ook aan hen die reden tot dankbaarheid hebben. Heere, er zijn altijd wel weer redenen die ons zouden moeten uitdrijven tot de troon van uw genade, om te bidden of om te danken. Maar om in beide omstandigheden u de Heere te erkennen en u nodig te hebben. En u te smeken om wat we behoeven en u te erkennen voor wat u geeft. Laat zo uw genade ook beleefd worden, Heere, in de verborgen omgang met u. En maakt u uw weldaden aan ons heerlijk. Om Jezus wil bidden wij het. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen Psalm 68, vers 12 en vers 13. Dan moogt geen zegepraal uw voet en looft God in zijn gemeente alom. 12 en 13 van 68. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat uw reactie bij het afkondigen van de tekst is geweest, maar het is vandaag toch Pinksteren. En het gaat toch om het evangelie van de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben dat trouwens gelezen in Handelingen 2 en ergens verwacht u ook niet anders dan dat op de eerste Pinksterdienst dat tweede hoofdstuk uit Handelingen wordt gelezen, waar we er weer bij bepaald worden, zoals alle jaren, dat de Heere zijn Heilige Geest heeft gegeven, 10 dagen na zijn hemelvaart, dat hij toen de belofte heeft waargemaakt, dat de andere trooster is gekomen en dat de Heilige Geest toen ook onmiddellijk aan het werk gegaan is, want het was merkbaar daar in Jeruzalem dat de Heilige Geest gekomen was. Zijn komst ging immers vergezeld van 2 hele bijzondere tekenen, teken van de geweldige gedreven wind, die geen wind was, en het teken van de verdeelde tongen als van vuur, die dus geen vuur waren, maar die er alleen maar uitzagen als vurige tongen. En het volgende bewijs van de komst van de Heilige Geest was immers dat al die mensen die daar 10 dagen lang om de komst van de Geest en de vervulling van de belofte gebeden hadden, nu ook vervuld werden met de Geest en begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf te spreken. En zoals de mensen dat ook opmerken, de grote werken Gods gingen verkondigen. De Geest die aan het werk gegaan is en die niet alleen maar in die 120 werkte, want in hen had hij eigenlijk al gewerkt toen hij hen uit de duisternis tot het licht bracht al eerder. Maar toen hij ook ging werken in die anderen die tot nog toe in de duisternis geleefd hadden, en hun getal, u weet het, beliep zelfs de 3000 die het woord gaarne aannamen. Wel, over die dingen gaat het in Handelingen 2 en over die dingen verwacht u dat het ook gaat in de prediking op Pinksteren. Dus ik kan me de reactie van u wel begrijpen als u zegt, maar wat heeft die tekst uit Psalm 68 daar nou mee te maken? Nu, laten we zien. En dan zullen we, hoop ik, toch ook inderdaad bij verschillende aspecten van Handelingen 2 terechtkomen, als wij de woorden van onze tekst wat goed proberen voor de aandacht te krijgen. Wat is Psalm 68 eigenlijk voor een psalm? Ja, als u het opschrift boven deze psalm leest, dan zegt u, het is een lof- en danklied voor de overwinning. Wat voor overwinning dan? Er wordt gesproken over vijanden die als rook en dampras verdwijnen zullen als de Heere opstaat tot de strijd. Er wordt gesproken over allerlei andere zegeningen en weldaden die de Heere gegeven heeft. En dat ziet allemaal op de geschiedenis van Israël en de uitreddingen die de Heere in die jaren heeft gegeven. Ja, maar er staat midden in deze psalm een tekst die u allemaal ongetwijfeld kent en waar u ongetwijfeld ook wel 1 keer of meer dan 1 keer een preek over gehoord hebt, en dan wel op Hemelvaartsdag. Vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. En waarom is dat een tekst voor Hemelvaartsdag? Wel, het ziet natuurlijk allereerst op dat gebeuren uit de tijd van David, toen hij de ark heeft opgevoerd naar de berg Sion en toen de ark Gods, die in ballingschap geweest was, een plaats heeft gekregen in het midden van Israël. En toen David die ark zag opgaan, toen heeft hij gezegd, gij, God, zijt opgevaren in de hoogte. En waarom lezen we die tekst zo? Omdat we geleerd zijn de tekst zo te lezen bij het licht van het Nieuwe Testament. In de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, in het 4e hoofdstuk, lezen wij als volgt. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. U ziet, dat is Een citaat uit Psalm 68. En wat bedoelt Paulus nu als hij dat citaat uit Psalm 68 hier aanhaalt? Nu dit, zo commentarieert hij. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven. Ziet u dat Paulus die woorden uit Psalm 68 neemt en dat hij ze leest als betrekking hebbend op en vervuld zijnde met de hemelvaart van de Heere Jezus. Dat het de Heere Jezus is die in deze Psalm 68 uiteindelijk bedoeld is als gezegd wordt, gij zijt opgevaren, gij hebt de gevangenis gevangen genomen, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Nu houdt u dat karakter van Psalm 68 vast. Dat wilde God oudtestamentisch eigenlijk al verwoord hebben voor het volk van Israël. Maar met name dat laatste. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Dat doet ons de vraag stellen, wanneer is dat dan gebeurd? En hoe is dat dan geschied? Opgevaren in de hoogte, de gevangen is gevangen genomen, de duivel lag tenslotte gebonden, de dood was overwonnen, de gevangenis was gevangen genomen. En nu dat andere, gaven genomen. Wanneer en hoe? En dan is de eerste gaven die hij gegeven heeft, de gave van de Heilige Geest geweest. En in die ene, in die eerste gave, die eersteling gave, is de belofte gegeven van nog veel meer gaven. Van heel het werk van de Heilige Geest in de toepassing van het heil, daar is gegeven de gave van het vervuld worden met de Heilige Geest, het spreken door de Heilige Geest. Daar is gegeven de gave van het tot leven komen door de kracht van de Heilige Geest, tot wedergeboorte gebracht worden, tot die vraag gebracht worden, wat zullen we doen, mannenbroeders? Tot bekering gekomen, tot geloof komen. Al die gaven waarvan u Handelingen 2 hoort getuigen tot en met het einde van dat hoofdstuk toe, als daar in rijke bewoordingen dat geestesleven en daarom ook het geestelijke leven van die eerste christelijke gemeente getekend wordt. Dat zijn de gaven die Christus, de ten hemel gevaren koning, genomen heeft om uit te delen onder de mensenkinderen. Ziet u dat we in Psalm 68 hemelvaart en Pinksteren vinden, en dat vindt u nou heel duidelijk terug in de woorden van onze tekst. Dus we zijn nu aan die verse 25 tot en met 28 toe. En dan begint de dichter met de gangen van de koning aan te wijzen. O God, ze hebben uw gangen gezien. De gangen van mijn God, mijn koning. Hij kijkt nog even terug. Datgene waar hij nu op doelt, dat is denk ik heel direct weer datzelfde gebeuren van de opgang van de ark. Toen de ark en toen met en in de ark gesymboliseerd in dat voorwerp de koning omhoog ging. Israëls koning. Maar niet alleen die gangen. Daar ging trouwens nog heel wat aan vooraf. Daar ging heel wat aan vooraf, gemeente. Als u het over de gangen van de koning hebt, en u leest dat in het licht van Efeze 4, waar we zo pas eventjes naar keken, die opgevaren is, is dezelfde die nedergedaald is. tot in de nederste delen der aarde. Als u het over de gangen van de koning en dan met name de Heer Jezus Christus, de koning hebt, de zoon van David. Als u het over die gangen van de koning hebt, dan moet u wel beginnen met de gang uit de hemel naar de aarde. Die gangen zijn gezien. Die gangen zijn in het evangelie opgetekend. Die gang van de vernedering. Die gang van de lijdensweg. Die gang van kribbe naar kruis straks. Die gang van de gehoorzaamheid tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dan ook daarna wat daarna volgde. De gang uit de dood. De gang van Pasen naar hemelvaart. De gang van de hemelvaartsdag opgevaren ten hemel. Uw gangen zijn aan uw volk gebleken. Ze hebben het gezien immers, de discipelen in ieder geval. Hij werd opgenomen daar zij het zagen. En Johannes getuigt ervan. Niet alleen van de hemelvaart, maar ook in alle andere dingen heeft hij het gezien. Met ogen des geloofs hem door de Heilige Geest gegeven. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van hem die eerst vernederd was en die nu verhoogd is. De heerlijkheid van hem die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. De heerlijkheid van hem die de dood verslonden heeft tot overwinning. De heerlijkheid van hem die voor zondaren vergeving heeft verworven en die ze terugbrengt tot God. En nu achter de wolken, en dat hebben ze dan niet meer kunnen zien, maar dat ook is in het geloof ook geweten. De heerlijkheid van hem die nu op de troon gezeten is, verheven boven alles wat heerlijk is, gezeten aan de rechterhand van de hoogste majesteit in de hoogste hemelen. Aan de rechterhand van zijn vader, waar hij alle dingen regeert en waar hij voor de zijnen voortdurend bidt. Gemeente, hebt u, dat is een vraag die eigenlijk aan Pinksteren vooraf gaat. Hebt u in de afgelopen periode, hebt u ooit in uw leven, via de overdenking van uw woord en via het lezen van de schrift en via het onderwijs uit de schriften toegepast door de Heilige Geest, hebt u de gangen van de koning ook wel eens gezien? Zijn vernedering, zijn lijden, bent u wel eens in de geest in Gethsemane geweest? Waar hij als een worm en geen man in het stof kroop. En dreigde te bezwijken onder de onzegbare last van de toorn Gods. En toen hij beangst en bevreesd was, toen de drinkbeker hem aangereikt werd. De drinkbeker gevuld met de gramschap Gods. Tegen de ongerechtigheden van zijn volk. Hebt u er wel eens in de geest als het ware bijgestaan, toen ze hem aan het kruis nagelden? En hebt u het daar ook moeten erkennen? Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Maar ik ben het. Hebt u in de overdenking van het lijden, van de gangen van deze koning die totaal ontluisterd was, zodat hij geen gedaante en geen heerlijkheid had. Hebt u in de overdenking van de gangen van deze koning in zijn weg van vernedering al wel eens gezien dat daar en daar alleen nou de zaligheid van verloren zondaren ingelegen is, want dat het zo verdiend is en zo verdiend moest worden. En bent u in de geest ook al eens in de hof van Jozef geweest, op de eerste dag der week, met de vrouwen, met Maria Magdalena? En hebt u toch al eens een indruk gekregen van het betekent, wat het betekent dat hij zegt, ik leef? En dat hij als de levende, als de overwinnaar van dood en graf, zo aan zijn bedroefde discipelen en discipelinnen verscheen, zodat hij hen troost gaf in hun verdriet, zodat hij hen opbeurde uit hun neergebogenheid, de gangen van de koning gezien, toen hij zijn discipelen meenam en uitging uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En toen hij opgenomen werd terwijl ze het zagen, het laatste wat ze van hem zagen waren die opgeheven, zegenende, doorboorde handen. En terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen. Heb je zo in de geest hem ook wel eens mogen zien, als degene die het nou allemaal gekocht heeft en betaald met zijn bloed en die uit zijn volheid schenkt. Genade voor genade. De gangen van de koning gezien. O God, zij hebben uw gangen gezien, zegt David. En dan zegt hij het nog weer heel wat persoonlijker dan zomaar in het algemeen alleen. De gangen van mijn God. Van mijn koning. U zegt, ja, maar dat mocht David zeggen. Ja, waarom mocht David dat nou zeggen? Dat was toch niet een mens die zo of wel anders was dan wij. U zegt, ja, maar dat was een gekende des Heren. Dat zou hij ook niet altijd in zijn leven gezegd hebben, dat hij bij de Heren hoorde. En dat heeft hij van zichzelf ook niet altijd kunnen beweren en vol kunnen houden, dat hij zo'n voorbeeldig mens geweest is. En hij heeft nooit in zijn leven kunnen zeggen dat hij die genade van de Heere heeft ontvangen, omdat hij die verdiend had. We weten van David genoeg en we weten van zijn getuigenissen genoeg dat hij ook wist wat het was om een diep verloren, armzalig en ellendig mens te zijn voor een eigen oog en voor Gods oog. En hoe hij zich in het stof heeft verootmoedigd. Als David zegt, mijn koning, mijn God, dan is dat een geloofsgetuigenis dat hij uit genade heeft leren zeggen. En die hij, dat hij niet heeft leren zeggen op grond van zijn eigen redenering. Het is voor hem een wonder geweest dat hij het zeggen mocht. En wat hem te beurt viel, dat mag anderen ook te beurt vallen. Dat zei Thomas ook, mijn Heer. En mijn God, en hij zei dat nadat hij lange tijd in ongeloof eigenlijk zichzelf ter buiten geplaatst had, maar dat zelf stond de Heere niet in de weg, zijn ongeloof. En hij brak daar ook doorheen, hij kwam daar ook overheen. En hij wekte zelf ook in Thomas' hart dat geloof dat kon zeggen, mijn Heer, mijn God. En gemeente, dat kan vandaag nog geleerd worden. Heeft u het al geleerd? De gangen van de Heere Jezus Christus zien en dan zeggen, en dat mag nou door genade mijn koning zijn. En dat is het die mij heeft lief gehad en die mij heeft gekocht en die voor mij altijd bid. Rijker voorrecht kun je je eigenlijk niet voorstellen, nietwaar? Deze koning tot uw koning te hebben. Deze koning tot uw God te hebben. Nou, dat is nou allemaal vooraf gegaan aan Pinksteren. De gangen van die koning. En als de dichter een ogenblik over de gangen van die koning gesproken heeft, dan gaat hij het vervolgens hebben over de lof van die koning. De zangers gingen voor, de spelieden achter, in het midden de trommelende maagden. Dat zal dan wel in de eerste plaats weer zien op die opvoering van de ark. Want dat deed David niet samen met een paar knechten, zowel stilletjes, maar dat was een heel feestelijk gebeuren. Er was een hele optocht, er was heel veel volk bij. Er waren ook allerlei levieten, priesters en levieten bij. En u weet dat, dat heeft David trouwens ook gedaan, dat in Israël in de tijd van het Oude Testament het met name de levieten waren die ook functioneerden in het heiligdom als de zangers en de speellieden. David heeft die levieten in allerlei klassen, in allerlei orden verdeeld. En hij heeft ze allemaal een bepaalde taak toegewezen. En er waren dus ook levieten bij die de taak hadden om de muziek te maken in het heiligdom en de zang te begeleiden. Trouwens, muziek en zang hadden in Israëls eredienst nogal een voorname plaats. Er werden liederen gezongen, er werden muziekinstrumenten bespeeld. En dat is kennelijk ook gebeurd toen de ark opgevoerd werd. Toen gingen de zangers voorop, de speellieden achter. En tussen die twee categorieën, zangers en speellieden in, gingen de trommelende maagden. Zo moet je dan die optocht maar voorstellen. Merkwaardige volgorde dat de zangers voorop gingen en de speellieden achteraan kwamen. Ze waren er dus wel bij, maar ze kwamen wel achteraan. De speellieden gingen niet voorop, maar de zangers gingen voorop. Heeft dat ook nog wat te zeggen? Ik denk dat dat dit te zeggen heeft, gemeente, dat alhoewel de Heere ook muziek weet te waarderen en hoewel hij de mensen de gave gegeven heeft om muziek te maken, alles tot zijn eer uiteraard, het lied dat mensen zingen voor hem toch meer waarde heeft. Dat de vox humana, de menselijke stem die de lof des Heren zingt, voor de Heren nog meer waarde heeft en hem nog meer eer toebrengt dan de schoonste muziek op welk muziekinstrument ook. Maar goed, ze waren er allebei bij, voor de zangers, achter de speellieden. En tussen die twee in, trommelende maagden, meisjes die op trommels of tamboerijnen sloegen. Ook alweer merkwaardig, want normaal, bij uitzondering was het dan wel eens zo dat de vrouwen en de meisjes ook meededen, maar in Israël was het normaal dat muziek en zang mannenwerk was. Maar hier doen de meisjes ook mee, omdat, en daar wil de Heer op aansturen, en dat is ook Pinksteren, omdat de Heer alles wat adem heeft, wil oproepen om hem te loven. Hoe zou je dat nou moeten verstaan? Moet je dat nou allemaal letterlijk toepassen? Moeten wij nou ook zangers en speellieden en trommelende maagden hebben? Ach, de vormen mogen wel verschillen. In het oosten was het anders dan in het westen. En in het Oude Testament lagen de dingen ook anders dan in het Nieuwe Testament. We hebben heel veel dingen die in de tabernakel en in de tempel gebeurden, hebben wij niet meer. Die zijn typisch van oud-testamentische datum en die zijn typisch iets van de oude bedeling. Maar laat ik het nou eens zo opvatten. Daar gingen zangers en die speellieden die dan op muziekinstrumenten speelden en die meisjes die op die trommels sloegen. Wat waren die mensen nou eigenlijk aan het doen? Waarom waren ze erbij? Wat heeft dat nou allemaal voor zin? Hoe kun je dat nou als een zinvol element in de eredienst toen en in de eredienst nu beleven? Waar gaat het om in de liturgie, als je het zo mag vullen? De liturgie, toen bij de opvoering van de ark en de liturgie in de kerkdienst, met zang die wij zingen en met muziek die gespeeld wordt en met allerlei andere zaken die in een kerkdienst bijvoorbeeld vandaag plaatsvinden. Wat heeft dat voor, is dat een bepaalde vulling? Kunnen we dat ook net zo goed afschaffen? Doen we dat omdat er op die manier een bepaalde onderbreking is? Dan is het niet alleen maar preken, maar dan hebben we als gemeente ook nog wel eens wat te doen. Is het dat? Nee. Nee. In het licht van het geheel van het woord van God hebben al die liturgische onderdelen, ook die activiteiten van de gemeente, betekenis. In het licht van Pinksteren zien we de lijnen eigenlijk doorgetrokken, want het gaat in het zingen, het gaat in al die liturgische handelingen ook om datzelfde woord dat vanaf de preekstoel verkondigd wordt en dat vanuit de mond en vanuit de keel van de gemeente ook verkondigd wordt. Het gaat om de boodschap Gods en anders nergens om in prediking, maar in alle onderdelen van de liturgie. De Heere staat in het middelpunt, zo althans hoort het te wezen.
Zoals het op Pinksteren ook, wat ze daar verder gedaan hebben en hoe die hele eredienst in elkaar zit. We weten alleen van de prediking van die 120 en daarna van de prediking van die ene apostel Petrus. Maar hoe het dan in Handelingen 2 aan het slot allemaal in zijn werk gegaan is. Er wordt gesproken over de breking des broods. Er wordt gesproken over de gebeden. En als Paulus in zijn brieven schrijft over andere elementen in de eredienst. Dan heeft hij het ook over het zingen. Of dat in Handelingen 2 in de eerste christelijke gemeente ook al plaatsgevonden heeft. Ik kan me niet anders voorstellen dan inderdaad. Maar het gaat in al die dingen om dat ene wat in Handelingen 2 goed begrepen is, ook door de mensen, al begrijpen ze niet hoe het mogelijk is dat ze in hun eigen taal die mensen daar horen spreken, maar ze hebben goed begrepen in wat er gezegd wordt en wat er verkondigd wordt, gaat het om één ding, om de grote werken Gods. En dat was het. Voor de zangers en de speellieden en de trommelende maagden ook. En als ze het anders deden, deden ze het niet goed. En in heel de liturgie van toen en van nu en van altijd, ook van de hemel, want daar is ook liturgie, daar wordt ook gezongen enzovoort, daar gaat het uiteindelijk alleen om de verkondiging van de grote werken Gods. En zo hebben ze het op Pinksteren en na Pinksteren verstaan. Want wat is er gebeurd? De geest die kwam vervullen, de geest die kwam regeren, de geest die kwam bedienen. De geest heeft ze ook aangegord. En ze zijn gegaan de wereld door. Om als zangers, als troubadours van het lied van Gods genade de wereld door te trekken en het te verkondigen dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En een iegelijk op te roepen om te buigen voor deze koning, wiens gangen ze gezien hadden. En om voor die koning in het stof te buigen. En de Heren bedient zich daarbij van de stem van mensen. De Heere bedient zich daarbij van de levende verkondiging van zijn woord. De Heere bedient zich daarbij van allerlei middelen die ten dienste staan van de verkondiging van dat evangelie. Zangers, speellieden. Ik ben al heel dicht bij de Pinkstertekst uit Joël. Zeker ook als ik aan die trommelende maagden denk. Want dit is het, zei Petrus. Dit is het. Wat gesproken is door de profeet Joël, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw ouden zullen dromen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En ik zal van mijn geest ook geven op uw dienstknechten en op uw dienstmaagden. De grenzen vallen weg. Het zijn dan niet alleen maar meer levieten. Van een bepaalde stam afkomstig. Maar dan zijn het er mensen uit Partië en uit Medië en uit Arabië en uit Creta en uit Pamphylië en uit Libië. En waar ze ook vandaan kwamen. Ze hadden niks gemeen met de stam van Levi. Maar ze hoorden samen met alle anderen wel bij die ene categorie die God aanduidt als hij zegt, ik zal van mijn geest geven op alle vlees. En als een mens nou maar vlees is, en dat zijn we, dan is dat het terrein waar de geest komt. En dan schakelt de Heere ze allemaal in. Ouden en jongen en mannen en vrouwen zijn er onder ons, als ik het nou eens even met de woorden van onze tekst mag zeggen. En dan moet u niet denken aan mensen die orgelles hebben alleen bijvoorbeeld. Maar dan moet u het ook maar eens in geestelijke zin verstaan. Zijn daar nou in ons midden ook trommelende maagden? Zangers en speellieden. Mensen die de lof des Heren zoeken te verkondigen. Die de grote werken Gods hebben leren kennen. Die de gangen van de koning hebben gezien en die er nu ook over begeren te spreken. ouderen die de goedheid Gods in hun leven hebben ondervonden en die ervan begeren te gewagen. En jongens en meisjes, die zullen profeteren, staat er. Die zullen goed van God spreken. Is niet iets dat typisch gereserveerd dient te blijven voor degenen die al op hoge leeftijd gekomen zijn. Als u die gedachte hebt, dan moet u die gedachte maar corrigeren. Want de Heere betrekt heel nadrukkelijk de jeugd er ook bij. En als een jong mens van God genade heeft ontvangen, dan mag hij er ook in alle bescheidenheid wel eens wat van zeggen. Om het tegen zijn leeftijdgenoten bijvoorbeeld te laten uitkomen. Dat hij een andere koning in zijn leven is gaan dienen dan hij voorheen deed. Om zo ook de dienst des Heren aan te bevelen. En om zo ook een goed gerucht van de koning te verspreiden. Ja, maar dat moet je toch kunnen. Of je nou jong bent of dat je nou oud bent, dat moet de mens toch kunnen. En dat kan toch niet iedereen. Nee, dat kan ook niet iedereen. Dat kan ook niet iedereen. Want niet iedereen kent die koning. En niet iedereen heeft de gangen van die koning gezien. En niet iedereen deelt in die gaven van de Heilige Geest. Er is vlees dat tot op de dag van vandaag ook niet meer is dan vlees. Verdoemelijk vlees. Verloren zondaar. En dus kan ook niet iedereen de lof van de koning bezingen en de grote werken Gods verkondigen. Dat is helaas waar. Dat moet je ook helaas zeggen als je de werkelijkheid van de gemeente voor je ziet. Ik denk niet dat er nou direct mensen in de kerk zitten die zullen reageren zoals die mensen in Handelingen 2 vers 3, vers 13 reageerden. Die zeiden, ah, ze zijn vol zoete wijn. Het is allemaal lari. Het is allemaal onzin. Het is allemaal niks waard. Dronkenmanspraat. Zo zullen er toch niet veel mensen in de kerk reageren. Dat is natuurlijk met andere woorden wel de reactie van velen in deze wereld. Die het allemaal maar, nou ja, onzin vinden. Wat de Bijbel zegt, als je dat geloven wil, nou dat is fijn voor jou. En als je dat nou echt gelooft, fijn, hou het er dan bij. Maar voor mij hoeft dat niet. Maar ook al reageren we niet zo, daarmee kunnen we nog wel vlees zijn en meer niet. En dan kan het toch best wezen dat er nooit in ons hart één liefdevolle gedachte tegenover de Heere is. En nooit één echt diep gevoeld besef van onze afhankelijkheid van hem. En nooit echt leedwezen over het feit dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Al die geestelijke dingen, we stemmen ze misschien wel toe, maar ze gaan eigenlijk altijd aan ons voorbij. En ze zitten nooit echt in ons leven diep geworteld. En dan kun je inderdaad niet doen wat die trommelende maagden deden. En dan kun je echt niet doen wat die zangers en die speelieden deden. Tot eer van de Heere zingen en de roem des Heeren verbreiden. En de grote werken Gods verkondigen. Want je weet er niks van. En toch hoeft dat zo niet te blijven. De geest is uitgestort op alle vlees. En al bent u nou nog een stuk verdorven vlees en meer niet, kan die geest vandaag ook nog op u komen en het zo helemaal anders maken. Zodat het een wonder in je ogen begint te worden dat de dingen zo anders zijn als dat je ooit gedacht hebt. Dat je lust krijgt om de Heere te vrezen, iets wat je nog nooit gehad hebt. Dat je liefde krijgt. Om de Heere te dienen, iets wat je eigenlijk nooit kende. Je pijn krijgt, zoals die verslagenen die in het hart getroffen waren. Ze gezondigd hadden, iets wat je nog nooit gevoeld had voor die tijd. En dat je het woord gaarne gaat aannemen. Terwijl je tot nog toe altijd voor kennisgeving aangenomen hebt. Nooit gaarne. Omdat dat woord antwoord geeft op de vragen van je ziel. Omdat dat woord voedsel is voor je ziel die is gaan hongeren. Het kan nog veranderen. De Pinkstergeest is er nog. En die is nog gewillig om te werken. En als u er wat van geleerd hebt. Als de Heere u een harp gegeven heeft. Als de Heere u een stem gegeven heeft. Ik bedoel het in geestelijk opzicht, als de Heere u zijn gangen getoond heeft, als de Heere u zijn werken heeft doen ondervinden. Nou, waar bent u dan in de optocht? Loopt u dan mee in die optocht tot eer van de koning, voorop of achteraan of ergens tussenin? Ouden zullen dromen dromen. Jongelingen zullen gezichten zien en ze zullen profeteren. En dan komt het vanzelf en dan gaat het dan nu naartoe in het slot van deze tekst. Dan gaat het ook verder over het volk van die koning. De gangen van de koning, de lof van de koning en het volk van de koning, Israël. Dat was tenminste zo in Davids dagen. Ze waren allemaal, zo zegt de tekst, ze waren allemaal uit de springader van Israël. Nou, dat kun je op twee manieren opvatten. Er zijn ook twee verklaringen voor. Die springader, daar kan Abraham mee bedoeld zijn. En daar zijn ze toch allemaal van afkomstig, nietwaar? Abraham, de stamvader van Israël. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Ja, inderdaad, hij is in dat opzicht, zo zou je kunnen zeggen, de springader, waar ze allemaal uit voortkwamen. In de weg overigens, als je het zo opvat, en dat is dan een mooie gedachte die daar tegelijkertijd aan verbonden is, in de weg wel van de onmogelijkheid. Want die springader was wel gesloten. Daar kwam helemaal niks uit voort. Jarenlang had Abraham immers geen nageslacht. En langs de natuurlijke weg kon het ook helemaal niet. En toch is het gebeurd door het wonder Gods. Je kan die springader ook betrekken op God. En dat is ook waar. Dat is ten diepste natuurlijk, ook als je de eerste verklaring neemt, waar. Het is tenslotte een volk dat uit de Heere, uit de gedachten Gods is voortgekomen. En het is de Heere aan wie Israël het bestaan te danken heeft. Het is de Heere die ze in het leven heeft geroepen en die ze in stand heeft gehouden. Maar hoe je dat woord springader nou verder ook verstaat, zeg maar met een hoofdletter of met een kleine letter geschreven. Het is in ieder geval het volk waar de Heere zich aan verbonden heeft. Waar de Heere een bijzondere relatie mee heeft aangegaan. Anders dan met de andere volkeren. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar als dit dan het volk is, daar waar de Heere een bijzondere relatie mee heeft aangeknoopt, dan is het begrijpelijk dat David tegen dat volk zegt, looft God in de gemeente. Looft God in de gemeente. En dan moeten ze er allemaal aan meedoen. Kijkt u maar, dan gaat David ze noemen. Dan gaat David een aantal stammen en de nakomelingen uit die stammen, uit die stamvaders natuurlijk, apart opnoemen, dan heeft hij het over Benjamin. Hij begint met de kleinste, de jongste zoon van Jacob. Uit wie toch de eerste koning voortkwam. Schoon klein, hij mocht regeren. En als David zo een paar stammen op gaat noemen en hij begint met Benjamin, dan zet hij alles tegelijkertijd ook al heel duidelijk in het raam van de verkiezing. Van de verkiezing, wie had dat nou gedacht? Wie had dat nou gedacht, dat die kleine Benjamin, de jongste zoon, de 12e notabene, helemaal aan het eind van de rij, je zou hem vergeten. Je zou net als Izzi zijn jongste zoon maar bij de schapen laten. David, hij had die andere 7 in huis gehaald toen Samuel kwam, maar de jongste, ach nee, die jongste, laat die maar bij de schapen. Zo zou je Benjamin ook bij de schapen kunnen laten. Maar de Heere zegt nee. Hij zei het bij David. Hij moet er ook bij zijn. Deze is het. Hij zei het bij Benjamin. Die moet er ook bij zijn. Schoon klein. Hij mag regeren. God doet het zo wonderlijk. Anders dan wij het gedaan zouden hebben. God deed het anders dan dat vader Isaïe deed met zijn zonen. God doet het altijd anders. En hij toont dat hij de God van het welbehagen is. De God van de verkiezing. Die het verachten niet veracht. Nee. Ook een troostrijke gedachte. Als u denkt, de mensen vergeten mij, ze schakelen me helemaal uit en ik ben al kalm gesteld en ik doe niet meer mee. Kan God nog zeggen, nee, hij hoort er ook bij. En vervolgens de vorsten uit Juda. De vorsten uit Juda. Dat is ook verkiezing. Want daar komt de tweede koning vandaan. David. En die mag ook regeren. En wat heeft Juda dan voor op de anderen? Wat heeft Juda voor op zijn drie oudere broers? Kun je dat vertellen? Moet je Genesis 38 eens lezen. Dan kun je eens nagaan of Juda enige verdiensten bij God had als die naar een hoer gaat. Of Juda enige verdiensten bij God heeft, waarom hij het verdiend heeft. Dat hij de stam van de tweede koning mag zijn. En dat hij de stam mag zijn waaruit er nou zoveel gaan komen die de Heere eer gaan toebrengen. De vorsten van Juda met in hun vergadering. En dat kun je lezen als in hun menigte. Daar heb je het grote getal van de mensen uit Juda. En dan noemt Jacob of David er nog twee. Zebulon en Naftali. Dat zijn die twee stammen die helemaal ver weg in het noorden terechtkwamen. In dat gebied dat later Galilea gaat heten. Nou, kijken we maar weer naar Handelingen 2. Gebeurtenissen vinden plaats op het gebied van Juda, waar Benjamin ook vlak naast lag. Jeruzalem lag eigenlijk in het stamgebied van Benjamin. Maar het werd meest gerekend bij het stamgebied van Juda. En wie spreken daar nu op Handelingen 2 op de Pinksterdag? Wat zijn dat nou voor mensen? Wat zeggen de mensen die komen luisteren als ze in hun verwondering aanhoren hoe die mensen met vreemde talen beginnen te spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken? Ze verbazen zich erover. Zijn niet alle deze Galileërs mensen uit Naftali en uit Zebulon? Galilea der heidenen. Maar hoe ver weg ze dan ook zijn en hoezeer zij ook al afgeschreven waren, ze worden in en meegerekend. Want zij zijn ook uit de springader van Israël. En waarom noemt David er nou niet meer? Ach, hij zou ze natuurlijk allemaal kunnen noemen. En dat bedoelt hij natuurlijk ook. Hij noemt er alleen maar vier als de representanten van de rest. Maar degene die hij noemt, dat zijn allemaal mensen waarin iets van dat wonder van goddelijke leiding, goddelijke vrijmacht, goddelijke verkiezingen openbaar komt. De kleinste, Juda, die geen waardigheid bezat, en mensen die door anderen al helemaal zijn afgeschreven, die ver, ver weg wonen in het Galilea der heidenen, in het land dat in het volk dat in duisternis is gezeten, Jesaja 9. En die worden nu allemaal opgeroepen en inclusief de andere stammen, ook allemaal de vorsten met hun vergaderingen, die worden allemaal opgeroepen om de lof des Heren te zingen in de gemeente. Ver weg en dichtbij, gering en aanzienlijk, daar ligt de roeping om eensgezind de lof des Heren te bezingen en ze doen het straks ook nog in Handelingen 2. Want daar zijn ze en die komen van nog verder weg. Die komen, en we hebben de namen gelezen, uit Elam. En die komen uit Kreta. En die komen uit Arabië. En die komen uit de delen van Pamphylië. En die komen uit al die streken. Joden en Jodengenoten bij de uitlandse Romeinen. En noem maar op. En ze worden allemaal toegebracht En je vindt ze straks in het slot van Handelingen 2 allemaal bezig met datzelfde. Ze volharden in de leer der apostelen en in de gebeden en in de breking des broods. En ze deelden mee aan degenen die niet hadden. En het is de lof des Heren in woord en daad. Uit al degenen die uit de springader van Israël waren. De 3000 en degenen die de Heren er toen nog dagelijks bij deed. Doorwoond door de geest. En ze hadden één ding op het oog. En dat is looft God in de gemeente. En als het dan echt Pinksterfeest gaat worden, als het in ons leven, als het in het kerkelijke leven echt beleving van Pinksteren gaat worden, gemeente. Als het echt beleving gaat worden dat de geest komt op alle vlees. Dan vallen de onderscheidingen ook weg. Dan kun je mensen hebben in de kerk die al lang als het ware vooraan gestaan hebben. Die al lang meegedaan hebben. Die al lang bekend staan als voorbeelden waarin de Heere genade verheerlijkt heeft. En je kunt er ook bij aantreffen die eigenlijk altijd maar achteraf hebben gestaan. Die altijd maar schuchter en zeer aarzelend waren. En die nooit echt durfden spreken. En die nooit echt iets hebben durven geloven van zichzelf. Maar als de geest komt en de geest werkt en de geest overtuigt en de geest bedient uit de volheid van Christus. Dan gaan ze ook uit Naphtali en uit Zebulon de lof des Heren zingen. En of je dan afkomstig bent uit een geslacht waarin de vrezen des Heren in vroeger jaren ook op rijke mate is uitgeblonken. Of dat je uit een geslacht komt van mensen waar de vrezen des Heren nooit in gevonden werd. Dat je nou een voorgeslacht hebt waarin inderdaad de grote werken Gods werden verheerlijkt en doorgegeven. En als je nou, of je nou een opvoeding hebt gekregen in de wegen des Heren bij het licht van Gods woord. Of dat je nou in de wereld bent opgegroeid en je weet van geestelijke dingen niks af. En er is misschien nog nooit iemand geweest die je voorgeslacht, die je aan de Heren heeft opgedragen in een hartelijk gebed. Maar als de geest komt en als de geest werkt en als de geest trekt uit Juda en uit Zebulon, van dichtbij of van ver weg, dan eindigen ze allemaal in dat looft God in zijn gemeente. Want in één ding zijn ze gelijk, en ik zeg het maar weer met dat woord uit Joël, geciteerd door Petrus, het zijn allemaal mensen die aangeduid kunnen worden met het ene woordje, en dat is niet eervol. En dat verheerlijkt ons niet, dat ene woordje vlees. Of, ik neem een ander woord uit Psalm 68. Uit dat 19e vers weer. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevangen genomen, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God, de wederhorigen, daar hebt u ze ook. En dat is gewoon een andere naam voor vlees. Alleen deze mensen hebben zichzelf ook zo leren kennen. En als je zichzelf een naam moet geven, als ze zichzelf tegenover de Heere eerlijk moeten voorstellen, dan noemen ze het ook. Heer, ik ben een wederhorige. Ik ben iemand die dwars is. En die dwars tegen uw wil ingegaan is. En een ongehoorzame. En een onwaardige. Vlees. Vlees. Daar kwam de geest. Dat is moedgevend. Want hij vraagt niet naar verdiensten. Eén ding. Wat deed dat vlees? Wat deden die mensen op wie de Heilige Geest allereerst kwam en die hij vervulde? Die hebben hem verwacht. Die hebben naar hem uitgezien. Die hebben om zijn komst gebeden. Doen wij dat ook? deden we dat voordat het Pinksteren werd. Och, Heere, geef thans uw zegeningen. Och, Heere, geef heil op deze dag. Want het is een voorrecht om onder het woord te leven. Het is een voorrecht om op het erf van het verbond te zijn. Het is een voorrecht om de belofte van het evangelie te hebben meegekregen. Maar ze moeten vervuld worden. De discipelen hadden het allemaal. De beloften in allerlei vorm. Oud Testament die zijn nog door de Heer Jezus herhaald en nog eens een keer speciaal toegespitst. Maar ze hebben 10 dagen lang geweten. De beloften redden ons niet. De beloofde geest moet komen. En ze hebben gesmeekt. En God heeft naar hun geroep gehoord. En zo zijn ze gekomen. Tot de kennis van de Heer en van zijn heil. Zo hebben ze gezongen. En zo hebben ze God geloofd. En die 3000, verslagen in het hart, getrokken onwederstandelijk. Ach, wat ze in Jeruzalem kwamen doen. Niet dit. Niet luisteren naar Petrus. Ze waren naar Jeruzalem gekomen omdat het het wekenfeest was. Omdat het het oogstfeest was. De eerste oogst was ingezameld. Het was een natuurfeest, een oogstfeest, dat Pinksterfeest. En nou komen ze, en nou horen ze van een andere genade. Niet de genade Gods in het rijk der natuur, maar de genade Gods in het rijk van zijn genade, van Christus. En dat heeft ze geraakt, dat heeft ze getrokken, dat heeft ze overreed, dat heeft ze de ogen geopend. En ze kwamen met de vraag, wat moeten we doen? Wel, als de geest ons die dingen leert, bij aanvang en bij voortgang, gemeente, dan ligt daar de roeping, de Pinksterroeping, looft God in zijn gemeente. Amen. Psalm 147, het eerste vers. Samen danken. Heren, wij danken u voor uw goddelijk woord. Wij bidden van u dat u het achtervolgen wilt met uw onmisbare zegen. En dat het er in ons leven ook van mag komen, heren, waar we in de tekst toe werden opgeroepen. En waar u ook recht op hebt, looft God in de gemeente. Want heren, wat hebt u veel gegeven. Laat het niet aan ons voorbij gaan. Laat het ook niet alleen maar in onze gedachten zijn, maar laat het vooral ook in ons hart zijn. Dat wat u ons gegeven hebt, in de gangen van de koning, in het werk van de Heilige Geest, in de gaven, en zeker ook in die eerstelinggaven die Hij gegeven heeft, waar al die andere gaven, bekering en geloof, wedergeboorte en rechtvaardiging, vernieuwing en heiliging, waar dat allemaal uit voortvloeit, wat Hij in die gaven heeft geschonken. En aan wie? Aan vlees, aan wederhorigen. Heren, wij bidden van u dat we de dingen ook mogen kennen, persoonlijk. En dan laten we het maar aan u over hoe u het ons leren wilt. En hebt u daar uw eigen weg, uw eigen methode voor. Heren, dan moet er veel afgebroken worden, dan moet er veel weg in ons leven. Dan moeten we ontdekt worden, dan moet de geest ons ook overtuigen. En dan moet die geest ons ook verder leiden. En ach heren, doe het zoals u het doen wilt. Doe het bij wie we ook zijn. Of we nou in geestelijk opzicht uit Juda komen, waar zoveel gunsten al zijn ondervonden, ook in het voorgeslacht, of dat we nou uit het Galilea der heidenen komen, van ver weg, buitenstaanders, niet eens meegerekend met de anderen. Of dat we nou de oudste of de jongste zoon zijn, de jongste die misschien wel helemaal vergeten wordt en niet meegeteld. Heren, maar wie we ook zijn, één ding hebben we met elkaar gemeen. En dat brengt ons allemaal op hetzelfde lage, diepgevallen niveau, vlees. Heere, trek met uw geest door dat vlees heen. En maak dat wat dood is, levend. En maak dat wat verloren is, gered. En wilt gij uw genade verheerlijken. Doe het om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het eerste vers. Laat ieders Heeren goedheid loven. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. zij met u allen. Amen.